Hey, wat goed dat je kijkt. Welkom bij Upstream. Bij Upstream willen we iets met je delen over de goede boodschap van de Bijbel en laten ontdekken wie God is. Daarom gebruiken we alledaagse thema's, maar altijd vanuit een diepere betekenis. En dan hopen we dat je net als wij mag gaan ontdekken dat er meer is. Ik hoop dat het waardevol voor je mag zijn. Zo, een hele goede morgen allemaal. Heerlijk nummer denk ik om mee te beginnen. We hebben allemaal iemand nodig om op te leunen. Nou, ik hoop dat je iemand hebt om op te leunen. En anders is er God natuurlijk, die wij hier ook vandaag vertegenwoordigen. Of in ieder geval iets van willen delen over God en over de Bijbel. Wat gaaf dat jullie er allemaal zijn, hier bij Upstream. En we willen heel graag iets op een hele laagdrempelige manier bij je brengen. Gewoon iets delen over die God van de Bijbel, waar we zelf zo enthousiast van zijn geraakt. In mijn eigen leven heb ik God leren kennen en ik wil eigenlijk niet liever dan hem volgen in mijn leven en kijken wat hij voor mijn leven te zeggen heeft. En dat is ook wat ons hier drijft als Upstream, dat we dat graag met je willen delen. Ja, als je misschien helemaal niets van God of van kerk weet, ja, kom lekker hier, Want wij willen daar iets van delen met je. Van harte welkom ook als je met Oti bent meegekomen. Een hele grote groep volgens mij zitten jullie hier. Super gaaf dat jullie er allemaal zijn. Ik weet zeker dat Oti dat ook heel gaaf vindt. En misschien ben je helemaal niet gewend om in een kerk te komen. Dus ik hoop dat je ook heel erg op je gemak mag voelen. We vragen verder niks van je, dus zit lekker achterover. En laat het over je heen komen. Ik hoop dat je je misschien een klein beetje wil openstellen voor wat er vanmorgen gezegd wordt. En in ieder geval ook voor het verhaal van Oti natuurlijk. Want zij gaat het met ons delen en zij gaat zich vanmorgen ook laten dopen. Laten we met elkaar bidden. En bidden is praten, gewoon je leven delen met God. En misschien ben je dat helemaal niet gewend, dan is het ook prima. Ik zal dat in ieder geval voor ons doen. En voel je vrij om wel of niet mee te doen. Heere God, Vader in de hemel, wil u bedanken dat we hier vanmorgen met elkaar kunnen zijn om na te denken over als we misschien wrok in ons leven hebben of wraak. Heer, wat we dan moeten doen. Of we dan moeten vergeven of moeten vasthouden. Heer, ik wil u bidden voor Oti, als zij vanmorgen zich laat dopen. Als zij een verhaal heeft te delen. Ik wil u zo danken dat we met elkaar mogen nadenken over het leven. En dat u overal iets over te zeggen heeft. En dat u ons ook uitnodigt een bepaalde kant op te gaan. Om u te volgen, om uw weg te gaan. En dat is soms heel anders dan wij denken. En ik wil u zo vragen, wilt u ons helpen om daar iets van te begrijpen. En ik wil u bidden voor Peter, die vanmorgen daar ook iets over gaat delen met ons. Heer, dat het vanmorgen waardevol voor ons mag zijn. Dat we iets mogen ontdekken van de goede weg die u ons wil wijzen. Heer, wilt u ons een mooie ochtend geven. En dat we geïnspireerd weer naar huis mogen gaan. En ik wil u bidden voor Oti dat ze een mooie ochtend mag hebben. En ook een mooie verjaardag verder mag vieren. Het is ook nog jarig, Heer, dat ze een heerlijke dag mag hebben. Tot eer van u. Amen. Nou, gaan we naar het thema van vandaag. En dat is dus, gaat over wraak of vergeving. En we gaan als introductie gaan we een nummer luisteren. Vergeving of vergelding.
Maak ik een vuist, geef ik een hand. Spreek ik het uit of wordt het oog om oog, tand om tand? Wanneer is de tijd om wat te doen? Wat is wijs? Vergeving of vergelding? Ik voel het vuur. Dat in mij brandt. Doof ik het met verzoening of voed ik het met wraak? En is dat het einde dat alles in vlammen opgaat? Schreeuw ik het uit? Neem ik het woord? Recht ik mijn rug? Temper ik mijn woede? Dat het ontspoort, mijn grote angst, als ik vergeef, vergeet ik dan jou. Vergeving of vergelding, een vragend beest dat alles verscheurt. Maak ik een vuist, geef ik een hand.
Vergeving of vergelding? Het is een nummer geschreven door Maarten Peters. En in 2011 op het album Even Eeuwig. Uitgebracht door Lisbeth List. En misschien ken je dat daar ook van. Een nummer dat goed aansluit bij het thema van vandaag. Het zevende deel van deze serie waar we in zitten. En het thema vandaag is Mijn pijn, wraak of vergeving. We zijn al een heel aantal, weken onderweg in de serie Dromen worden waar. Met Jozef als hoofdpersoon. En dan niet de Jozef van Maria, waar we rond de kerstdagen bij stilstaan, van zo'n 2000 jaar geleden, maar een Jozef van zo'n 4000 jaar geleden. Jozef, de zoon van Jacob, de kleinzoon van Isaac en de achterkleinzoon van Abraham. De vader van Jozef, Jacob, had 13 kinderen. Dat waren nog eens gezinnen. Jozef had 11 broers, 1 zus en 1 broertje. En alleen de laatste was echt van zijn moeder. De rest van zijn broers en zussen waren eigenlijk halfbroers en halfzus. De kinderen van 1 van de 3 stiefmoeders, die allemaal ook nog bij elkaar leefden. Dus als je het hebt over een complex samengesteld gezin, dan had je hier wel een voorbeeld daarvan. Nog even een korte samenvatting voor degenen die hier misschien vandaag voor de eerste keer zijn, want we hebben al heel wat delen achter de rug. Onze reis met Jozef begon toen hij 17 jaar oud was. De spanningen in het gezin liepen steeds meer op en dat had allemaal direct of indirect met Jozef wel te maken. Jozef vertelde nog wel eens wat aan zijn vader over de rottigheid die zijn broers uithaalden. En dat werd natuurlijk niet erg gewaardeerd. Jozef, en daar hebben we bij het eerste deel bij stilgestaan, werd ook door zijn vader voorgetrokken en kreeg die mooie jas, hè, wat zo bekend is geworden van die musical, hè, de Technicolor Dreamcoat. En de films die over zijn leven zijn gemaakt. En Jozef kreeg af en toe een paar bijzondere dromen, waarin hij uitlegde, eigenlijk het zodanig naar voren kwam dat zijn broers en zelfs zijn ouders uiteindelijk voor hem zouden buigen. En dat vonden ze natuurlijk allemaal maar een beetje hoogmoedig en grootheidswaanzin. Dus hij viel niet zo lekker in het gezin, zeker niet bij zijn broers. En ja, toen hij ook nog met die dromen kwam, toen waren de rapen gaar en dat leidde er uiteindelijk toe dat de broers van Jozef in eerste instantie hem wilden vermoorden zelfs. Zover ging het. Maar uiteindelijk hebben ze dat toch niet gedaan. Dan hebben ze hem verkocht aan een karavaan Ismaëlitische handelaren die naar Egypte onderweg waren. En zijn jas hebben ze toen besmeurd met bloed en aan hun vader gebracht, zo met het verhaal van hij zal vermoedelijk door een wild dier verslonden zijn. Hij kwam terecht bij een zekere Potifar, die het hoofd was van de lijfwacht van de farao over in Egypte. En hij klom daar snel op en werd eigenlijk hoofd van de hele huishouding. De vrouw van Potifar had een oogje op hem en probeerde hem in bed te krijgen. Hij weigerde dat. En toen was ze het op een gegeven moment zat. En toen klaagde ze hem aan dat hij haar probeerde aan te randen. Hij kwam daardoor in de gevangenis terecht. Wederom een domper in zijn leven. En klom daar toch wel weer snel op. Werd daar ook in een functie gezet waar hij alle gevangenen mocht bedienen en een beetje de baas was in de gevangenis. Daar kwamen ook de schenker en de bakker, de wijnschenker en de bakker van de farao te zitten, die iets op hun kerfstok hadden wat nog niet bekend was precies. Die kregen beide een droom en Jozef legde hen vanuit Gods openbaring, vanuit Gods wijsheid, die droom uit. En dat kwam letterlijk uit. En toen de wijnschenker in leven werd gelaten, toen zei Jozef nog, als je bij de farao bent, doe een goed woordje voor me, want ik zit hier onrechtvaardig. Maar de wijnschenker vergat hem. Jaren later kreeg de farao een tweetal dromen. En die duidde uiteindelijk op het feit dat er 7 jaren van overvloed en 7 jaren van schaarste zouden komen en hongersnood. En niemand kon die droom uitleggen. En toen de wijnschenker dacht in een keer terug aan Jozef uit de gevangenis. Hij werd gehaald en hij mocht die droom verklaren. En hij adviseerde de farao om die 7 jaren van overvloed zoveel mogelijk eten eigenlijk op te slaan om die 7 magere jaren, die 7 jaren van hongersnood door te komen. En uiteindelijk werd Jozef door de farao gekozen als de man die dat moest gaan organiseren. Hij werd de tweede man in Egypte, de onderkoning, met een speciale opdracht om Egypte door die komende crisis te loodsen. En dat deed Jozef door gedurende die 7 vette jaren, zoals het wel werd genoemd, 1/5 van de oogst op te eisen van het volk. En hij sloeg dat op in grote graanschuren. Daar pakken we het verhaal weer op. En dan staat er in het verslag van de Bijbel dit. In het eerste Bijbelboek staat dat in Genesis, het 41ste hoofdstuk. Hij verzamelde zoveel graan als er zand aan het strand ligt. Men hield maar op de voorraad te berekenen, want er was geen rekenen aan. En vervolgens staat er, toen de 7 jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, begonnen de 7 jaren van hongersnood, zoals Jozef voorspeld had. Overal in de wereld werd honger geleden. Alleen in Egypte was er voedsel. Toen de Egyptenaren honger kregen en het volk bij de farao schreeuwde om brood, zei de farao tegen hen, ga naar Jozef en doe wat hij jullie opdraagt. Toen de hongersnood zich over het hele land had uitgebreid, opende Jozef alle graanschuren en verkocht het graan aan de Egyptenaren. Niet alleen in Egypte was de hongersnood zwaar, maar ook in de rest van de wereld. Overal vandaan kwamen mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. Nou, dat nieuws, dus dat er in Egypte nog wel eten in overvloed was, dat ging snel over de wereld en dat kwam ook in Kanaan terecht, het huidige Israël. En dan staat er, toen Jacob hoorde dat in Egypte graan te koop was, zei hij tegen zijn zonen, waarom staan jullie elkaar nog aan te kijken? Ik heb gehoord dat in Egypte graan te krijgen is. Jullie moeten daar voedsel gaan kopen voordat we allemaal verhongeren. Zo trokken Jozefs 10 oudere broers naar Egypte om graan te kopen. Jacob hield zijn jongste zoon Benjamin thuis, omdat hij bang was dat hij hem een ongeluk zou overkomen. Hij had al een zoon, meende hij, verloren aan een ongeluk, en daarom wilde hij deze enige andere zoon van de geliefde vrouw, een van de 4 vrouwen, heel graag bij zich houden. Te midden van talloze andere buitenlanders kwamen Israëls zonen in Egypte aan. Want overal heerste honger. Als leider van Egypte ging Jozef over de verkoop van graan, en zo verschenen ook zijn broers voor hem. Zij bogen diep met hun gezichten vlak bij de grond. Jozef herkende hen direct, maar deed net alsof zij vreemdelingen waren. Waar komen jullie vandaan? Vroeg hij bits. Uit het land Kanaan, antwoordde zij. We zijn gekomen om graan te kopen. Op dat moment herinnerde Jozef zich de dromen uit zijn jeugd. Oftewel, op dat moment ging precies in vervulling wat hij zoveel jaren daarvoor had gedroomd. Maar hij ging op bitse toon verder. U bent spionnen. U bent hier om te zien of de honger ons land heeft verzwakt. Nee, nee, riepen zij. We zijn hier echt om voedsel te kopen. We zijn allemaal broers en eerlijke mannen. We zijn echt geen spionnen. Jawel, dat bent u wel, hield Jozef vol. U bent hier om onze zwakke plekken te ontdekken. Dat is niet zo, zeiden zij. We zijn thuis met 12 zonen en onze vader woont in het land Kanaan. Onze jongste broer is bij hem achtergebleven en een andere broer van ons is dood. Dat bewijst natuurlijk niets, vond Jozef. U blijft spionnen voor mij. Maar u kunt uw verhaal bewijzen. Ik zweer bij het leven van farao dat u hier niet wegkomt voordat ik die jongste broer heb gezien. Eén van u kan hem gaan halen. De rest blijft hier achter in de gevangenis. Dan zullen we zien of uw verhaal klopt. En als er geen jongste broer blijkt te zijn, bent u spionnen. Hij liet de 10 broers 3 dagen lang in de gevangenis zetten. Ja, daar was dat moment gekomen waar zo lang daarvoor eigenlijk al in een droom openbaring over was gekomen. Wat zal er in Jozef zijn omgegaan na alles wat zijn broers hem hadden aangedaan? Hij was in de situatie gekomen waarin hij heel makkelijk wraak kon nemen op zijn broers en alles wat hem in zijn leven ten gevolge van hun actie was overkomen. Er waren 2 opties, zoals we net ook in het nummer van Lisbeth List hoorden. Vergeving of vergelding. Maak ik een vuist, kwam in de tekst van het nummer voorbij, geef ik een hand. Spreek ik het uit of wordt het oog om oog, tand om tand. Je zult voelen wat je mij hebt laten voelen. Wanneer is de tijd om wat te doen? Wat is wijs? Nou, misschien is jou ook wel het nodige overkomen of aangedaan in je leven, zoals je hier zit of zoals je dit online kijkt. Ik zou het wel weten, denk je misschien, als je daar aan terugkijkt, denkt. Stuk voor stuk zouden ze hun verdiende loon krijgen en nog een beetje meer. Misschien droom je wel van zo'n kans, net zoals Jozef krijgt. Om iemand te vergelden voor datgene wat jou is aangedaan en wat misschien zo'n negatieve impact heeft op je leven gehad en misschien nog steeds wel. Misschien heb je te maken gehad met emotionele of psychisch misbruik. Systematisch kleineren, manipuleren, vernederen of controleren door misschien wel een partner, ouder of familielid of wie dan ook. Misschien heb je te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Mishandeling, aanranding, verkrachting of incest door iemand in een vertrouwenspositie. Misschien heb je te maken gekregen met financiële en sociale uitbuiting wat je aan de grond heeft gebracht. Geldafpersing, bedrog of misbruik van vertrouwen van bekenden of familie of andere mensen om je heen. Misschien heb je te maken gekregen met stalking, met pesten en intimidatie of bashing via internet en social media. Aanhoudende bedreigingen, uitsluiting of online terreur wat steeds meer voorkomt. Of misschien tot slot heb je te maken gehad met machtsmisbruik door gezaghebbers, gezagsdragers. Misbruik door leraren, therapeuten, misschien artsen of anderen in een verzorgende of leidinggevende rol, misschien wel van overheidswegen. Wellicht is de optie wraak of vergeving voor jou niet zo moeilijk kiezen. Je handen jeuken misschien wel. Je voelt de boosheid misschien direct weer opkomen als je terugdenkt aan dat moment waarop jou dit werd aangedaan. Misschien was je nog heel jong, misschien iets ouder, misschien al op leeftijd. Misschien als je aan het moment of de periode denkt en je het onrecht weer voelt, zou je zo graag die gelegenheid hebben om wraak te nemen. Maar Jozef had al heel lang geleden een andere keus gemaakt. Jozef geloofde in God en vertrouwde op God en had God leren kennen als een bron van liefde en leven. Maar Jozef geloofde ook in het bestaan van het kwaad. Niet alleen als keuze van mensen dat we verkeerde dingen kunnen kiezen, elkaar kwade dingen kunnen aandoen, maar hij geloofde in het kwaad als macht. Uitgeoefend door de gevallen engel Lucifer, die daarna de naam Satan kreeg, wat het Hebreeuwse woord is voor tegenstander. En later noemde Jezus hem diabolos, waar wij het woord duivel van kennen. Een Griekse woord betekent hij die de zaken verwart, de door elkaar gooier. En Jezus noemde hem de vader van de leugen, de grote verleider. En het doel van deze verleider is om kapot te maken wat God vanuit zijn liefde heeft gecreëerd. En de mens te verleiden om niet vanuit liefde te leven en het goede te doen en de kaders die God voor het leven heeft gegeven te volgen, maar om het kwade te doen. En te geloven dat God niet bestaat en dat God niet nodig is. En als het dan de Satan weer eens lukt om de mens tot kwaad aan te zetten, en jij bent daar misschien het slachtoffer van geworden, dan brengt dat jouw schade toe. En heb je daar verdriet van? Misschien wel fysiek pijn of geestelijk pijn. Dan ben je misschien ook boos of teleurgesteld. Wellicht zijn er relaties gesneuveld. En zit je misschien nog jaren en jaren later met pijn van dat wat je is overkomen of wat je is aangedaan. En dat is het precies wat het kwaad wil. Maar jou iets aandoen, wat het dan ook is, voor een periode of eenmalig door iemand, is niet zijn hoogste doel. Als dit het enige resultaat zou zijn van de inspanningen van het kwaad, dan is die opbrengst eigenlijk maar beperkt tot dat moment. Nee, het doel van het kwaad is groter, is gemener, is slinkser. Hij wil geen eenmalige verkoop, hij wil een abonnement. Hij wil niet eenmalig wat in je leven doen. Hij wil ervoor zorgen dat datgene wat je wordt aangedaan je leven lang een negatief effect in je leven zal hebben. Hij wil dat je boos blijft. Hij wil dat je haat. Dat je wrok koestert. Dat dat wat je is aangedaan je identiteit wordt. Dat je helemaal in een slachtofferrol terechtkomt. Dat je zint op wraak. Het liefst vele, vele jaren, het liefst je hele leven. Want daar ga je kapot aan. En dat is precies zijn bedoeling. In Spreuken, een Bijbelboek Spreuken, geschreven door koning Salomo, die bekend stond om zijn wijsheid, staat: een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek. Je wordt door haat en wrok gevoelens te koesteren ziek. Zelfs fysiek ziek. Veel oorlogsslachtoffers die in Duitse concentratiekampen hadden gezeten, bleven, we zouden kunnen zeggen, logischerwijs met wrok en haatgevoelens over vanwege hetgene dat hen was aangedaan. Zeker Corrie ten Boom, misschien wel eens van gehoord, misschien ook niet, een van de vele slachtoffers. En zij overleefde het. Haar broer Betsy, die bij haar in het concentratiekamp was, overleefde het niet. Zij schrijft daarover: sinds het einde van de oorlog had ik een tehuis in Holland voor slachtoffers van de nazi-wreedheden. Degenen die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven, konden terugkeren naar de buitenwereld en hun levens herbouwen, onafhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke littekens. Degenen die voedsel gaven aan hun bitterheid, bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. Oftewel, niet vergeven leidt tot blijvende invaliditeit. Het blijkt dat mensen die vechten voor vergelding, voor dat wat hen is aangedaan, zelfs geen verlichting ervaren wanneer de dader daarvoor wordt gestraft. Zelfs wanneer een dader tot de dood wordt gebracht, geeft het geen verlichting. Je blijft in de greep van het kwaad. Er is maar één oplossing, volgens het Bijbels perspectief, en dat is vergeven. Maar vergeven is misschien niet wat je denkt dat het is. Vergeving kent eigenlijk twee fases die los van elkaar staan. Loslaten is het eerste deel van vergeving. En eventueel herstellen, het tweede deel. Fase 1 staat helemaal los van de dader. Daar komt de dader niet aan te pas en moet eigenlijk zo snel mogelijk gebeuren voordat het zich nestelt in je leven als gevoelens van wrok en haat. Jozef koos ervoor om zijn claim op rechtvaardiging toe te vertrouwen, over te dragen aan God, die rechter is. Jozef wist dat God rechter is en recht doet. Fase 2, daar speelt de dader eventueel wel een rol. Maar daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden en daar kan soms ook veel tijd overheen gaan en soms is dat ook nodig. Hoe die tweede fase eruit ziet in het leven van Jozef zien we volgende week. Met vergeving doe je niet in eerste instantie de dader een plezier. Hè, dat voelt misschien zo. Dan help ik de ander. Nee, daarmee doe je jezelf een plezier. Ik denk dat het voor Jozef geen vraag was. Ik denk dat Jozef al heel lang daarvoor die keuze had gemaakt. Hij wist heel goed wat God hierover zegt. En dat had zijn vader hem ongetwijfeld geleerd. Want er staat in de hele oude geschriften die hij ook kende: je zult geen wraak op iemand nemen of haatdragend tegenover iemand zijn. Hoe onlogisch dit misschien ook allemaal voor je klinkt. Misschien maakt het je zelfs wel boos, het idee dat je iemand zou moeten vergeven voor datgene wat jou is aangedaan. Voor Jozef was de regel duidelijk en belangrijker nog, ik denk dat hij ook heel goed begreep waarom God dit eigenlijk als voorwaarde ook stelde. Vergeven is in eerste instantie jouw claim op rechtvaardiging toevertrouwen, overdragen aan God. God die, ik zei het net al, een rechtvaardige rechter is. Paulus schrijft, neem geen wraak, vrienden, maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven, ik ben het die wraak neemt. Ik zal het hun vergelden, zegt de Heer. Niet vergeven, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk zelf de gifbeker drinken in de hoop dat de ander sterft. Je houdt vast aan die wrok en die haat en je zint op vergelding, maar jij hebt er last van. Waarschijnlijk heeft de dader nergens last van. Weet het misschien niet eens meer of realiseert zich helemaal niet wat hij jou heeft aangedaan. Of leeft misschien zelfs niet eens meer. De dader heeft nergens last van en bij jou gaat de pijn en de vernietiging maar door. En God zegt als het ware, geef je pijn over aan mij. Ik ben het die wraak neemt. Ik zal het hun vergelden. Laat het los, anders vreet het je op en blijft het bewust of onbewust een rol in je leven spelen. En natuurlijk is er voor nodig dat je ook gelooft dat God bestaat. En dat vertrouwen ook hebt. Ik weet nog, ik werd zelf op de lagere school gepest. Ik was altijd wel beter in praten dan vechten. En er waren die echte vechtersbazen die praatjesmakers niet zo mochten. Dus ik ben heel wat achterna gezeten. En er was altijd één specifieke jongen die daarin het voortouw nam. Echt zo'n vechtersbaas. En ik heb heel wat moeten vluchten. Gelukkig kon ik goed praten, maar ook hard lopen. Maar dat was geen fijne tijd. En ik heb nog jaren daarna, niet altijd, maar van tijd tot tijd, dat gevoel gehad, als ik daaraan terugdacht, dat ik, oh, wat zou het heerlijk zijn. Als gewoon even een paar mensen hem zouden vasthouden en ik eventjes gewoon op hem in kon slaan. Hij hoefde niet per se dood, maar wel heel erg bloeden. En dan voelde ik die pijn weer opkomen. Pas nadat ik op 29e tot geloof ben gekomen en het principe, Bijbelse principe van vergeving leerde kennen, leerde ik vergeven, leerde ik waarom. En ik kon al snel daarna dat gevoel niet eens meer oproepen. Het gevoel was weg. En ik heb die hele beste jongen nooit meer gezien. Ik was vrijgekomen. Ondanks het feit dat ik hem nooit zag. Vergeven is niet het goedkeuren van het gedrag van de ander. Dat zeg ik er maar even bij. Vergeven is ook niet het verontschuldigen van het gedrag van de ander. Alsof het prima was. Vergeven is ook niet zeggen dat de misstap niet belangrijk is. Of zeggen dat jij niet belangrijk bent, waardoor het niet zo erg is wat ze met jou hebben uitgehaald. Vergeven is ook niet contact moeten houden met die persoon die jou wat heeft aangedaan. Zeker niet. Vergeven betekent ook niet automatisch de misstap vergeten. Vergeven betekent ook niet geloven dat het geen pijn deed, terwijl het misschien nog steeds pijn doet. Vergeven betekent ook niet geloven dat God het goed vond wat er gebeurd is. Of geloven dat het niet goed is dat je boos bent over die misstap, dat wat je is aangedaan. En tot slot, vergeven is ook niet zeggen dat het gedrag van de ander ongestraft moet blijven. Jozef had zijn broers al 20 jaar niet meer gezien. Maar ik weet zeker dat hij al in het verleden, ik heb het eerder gezegd, zijn broers heeft kunnen vergeven voor wat ze hem hebben aangedaan. Omdat hij de kracht van vergeving had leren kennen. En fase 1 van vergeving had al lang in het verleden plaatsgevonden, waardoor hij ook tot zijn doel kon komen. Waardoor zijn dromen ook waar konden gaan worden. Jozef had zijn broers niet alleen vergeven omdat hij wist dat God dit van hem vroeg. En niet zomaar, maar omdat het goed voor hem was. Maar ook omdat hij begreep waarom dat nodig was. En omdat hij God vertrouwde en wist dat vasthouden aan dat wat je is aangedaan je kapot maakt. Hij liet het rechtvaardig oordeel aan God over en ging verder met zijn leven, kon verder met zijn leven. Zodat de invloed van het kwaad, dat was wat hem was aangedaan, niet door zou gaan en zijn verdere leven zou ruïneren, maar zo snel mogelijk zou stoppen. Een belangrijke les uit het leven en de geschiedenis van Jozef, iedere week heb ik het herhaald, is dit. Niet wat je overkomt bepaalt of je terechtkomt op de plek van je dromen, maar hoe je omgaat met de dingen die je overkomen of de dingen die je worden aangedaan, is bepalend voor je geluk en je bestemming. Hoe waar blijkt dit te zijn in het leven van Jozef? Hij had een haatdragende, zeurende, klagende, boze man kunnen zijn geworden, die zich in alles alleen maar slachtoffer voelde. Maar dat was niet het geval. Het was het tegenovergestelde, omdat hij vanuit de kracht die God hem daarvoor gaf de keuze maakte om te vergeven en de wraak aan God over te laten. Maar er was misschien ook wel een andere reden waarom Jozef ervoor koos zijn broers te vergeven. Hij wist namelijk heel goed dat hij ook zelf afhankelijk was van vergeving. En niet alleen vergeving voor wat hij wellicht bewust of onbewust anderen heeft aangedaan. Want we maken allemaal fouten. Maar meer nog wat hij ten opzichte van God op zijn kerfstok had. Jozef was ook mens. Hij was geen heilige. Hij maakte ook fouten. Hij had ook zijn tekortkomen. Zonder gedrag van mensen ten opzichte van God. Zonder gedrag van mensen ten opzichte van elkaar maakt veel kapot. Maar de schade die ontstaat doordat een mens zondigt tegenover God leidt tot nog veel grotere schade. En iedereen maakt zich volgens de Bijbel schuldig aan die overtreding. Aan dat wat de Bijbel zonde noemt. Het gaan buiten de kaders van Gods liefde. Paulus schrijft, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. En ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is. Zelfs niet één. Dat betekent niet dat je nooit iets goeds doet. Maar niemand is volmaakt in de liefde. Niemand is volmaakt in het goede. En de gevolgen daarvan zijn dramatisch, want God is heilig en kan zich niet verbinden met degene die zich eigenlijk verbindt of laat verbinden, laat verleiden zich te verbinden aan het kwaad. En nogmaals herhaalt Paulus een paar versen verderop, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En dat ziet er zo uit. Er is eigenlijk een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens. En deze situatie waarin we van God gescheiden zijn maakt ons eigenlijk tot gelukzoekers. Dat is de reden dat we ons hele leven maar steeds bezig zijn, als die situatie niet verandert, met het zoeken naar geluk. Op tal van terreinen proberen we die kloof te overbruggen. Proberen we dat geluk, die vrede, de liefde, de onvoorwaardelijke liefde, hoop weer te pakken. In misschien wel carrière of geld of seks of weet ik veel. Of dingen die ons juist afleiden, drugs en andere verslavingen, alcohol. Maar zonder God, kan ik met zekerheid zeggen, zul je de rust, de vrede, liefde en hoop niet vinden waar we ten diepste allemaal zo naar verlangen. En ook nooit de kracht om het goede te doen. Nu is vergelding door God, vergelding voor onze zonde, de enige rechtvaardige gang van zaken. Wij hebben de keuze gemaakt door niet te luisteren naar ons onderbewustzijn, niet te luisteren naar ons waarschuwingssysteem wat God in ons heeft gegeven, ons geweten. We hebben bewust de stap gezet om dingen te doen waarvan we weten dat het niet goed is. En we hebben God steeds meer over de schutting gegooid en de Bijbel erbij en doen de dingen op onze eigen manier. We willen autonoom zijn, zelf de baas en zelf de wet bepalen. En vergelding en rechtvaardig oordeel zou terecht zijn, maar dat is niet waar God voor koos. Er staat in de Bijbel, God houdt zoveel van de mensen. God houdt zoveel van ieder schepsel, van iedereen die er zit, van iedereen die dit kijkt. Dat hij zijn enige zoon, en het gaat hier over Jezus, aan hen heeft gegeven. God gaf zijn zoon om plaatsvervangend te sterven voor onze fouten en tekortkomingen. Hij betaalde de prijs voor jou en mijn zonde, zodat wij zelf niet in de dood zullen blijven verbonden aan het kwaad. Want dat is een hel. Er staat in de Bijbel, toen hij, Jezus, aan het kruis werd gespijkerd, droeg hij onze ongehoorzaamheid in zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruisigd. Een andere tekst zegt, God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Vandaar ook dat hij die straf op zich kon nemen. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf. En wat is er voor nodig om die vergeving van God te ontvangen? Om die connectie te herstellen? Om wel weer die onvoorwaardelijke liefde, rust en vrede, maar ook hoop te gaan ervaren voor de dingen die komen gaan, zelfs over de grens van de dood? Nou staat er in de Bijbel, God houdt zoveel van de mensen, we lazen het net, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. En gaat het verder, iedereen die in hem gelooft, oftewel iedereen die zo eerlijk wil zijn om te zien dat hij inderdaad God tekort heeft gedaan in zijn leven, zondig is, daar berouw over heeft en Jezus wil volgen in zijn leven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Daar zeg je misschien, maar dat kan toch niet zo gemakkelijk zijn? Er zal toch wel een vorm van boetedoening zijn? Geld geven aan de kerk of zo, heel veel, en dan misschien. Of heel veel goede daden doen. Of de Bijbel uit je hoofd leren en alles kunnen opzeggen. Of met gebogen hoofd door het leven gaan in het zwart gekleed vanwege ik ellendig mens. Nee, niets van dat alles. Niets van dat alles. Petrus, de leerling van Jezus, zei tegen een groep luisteraars die zich heel goed hun schuld ten opzichte van God realiseerden, het volgende. Hij zei, als jullie nu spijt hebben, als je het wil inzien, als je je wil afkeren van de weg die bij God vandaan gaat en wil omkeren naar God toe, bekeren en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. Datgene waar je het meest intens naar verlangt, is eigenlijk heel dicht bij je. En als je eenmaal gaat ontdekken wie God is, dat God bestaat, dat God van je houdt, dat God je je zonden en je fouten en tekortkomingen wil vergeven, dat je een nieuwe start mag maken, dan probeert het kwaad je toch vast te houden. Vast te houden in de schuld, in dat het waarschijnlijk niet zo kan zijn. In schaamte misschien wel ten opzichte van God. Maar ook dat is een duivels spel. Want wat je ook gedaan hebt, er ligt vergeving voor je klaar. Luister maar. Te weten van het leven in het
voor je klaar.
Ik kwam zelf tot geloof toen ik 29 was. En dat heeft mijn leven zo positief veranderd. Ik zeg het vaak, voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar die tijd daarvoor. Ik had het prima, ik had een goedlopend bedrijf, gelukkig getrouwd, kinderen. En toch die leegte, toch die zoektocht steeds naar ja, ik wist het eigenlijk niet. Tot ik dit verhaal hoorde en daarover nadacht en uiteindelijk begreep dat het slechts één keuze bij mij vandaan stond. En die keuze maakte ik. Ik kwam tot geloof toen ik in Turkije was. Ik was daar televisieopname aan het maken. En daar viel het kwartje voor mij. En het heeft mijn leven nogmaals zo ten positieve veranderd. En ook als er spanningen zijn in de wereld of wat dan ook, natuurlijk zijn de dingen spannend. Maar er is altijd hoop. Er is perspectief. De dingen die gebeuren in de wereld zijn niet vreemd. Ze staan in de Bijbel voorzegd. Elke keer opnieuw blijkt dat God een betrouwbaar God is en dat hij bestaat. En ook voor jou ligt het één keuze bij je vandaan. En ik wil zo met je bidden en tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk uitnodigen om die keuze te maken. Om te zeggen, ik wil ook die vergeving ontvangen voor mijn zonde. Ik wil ook die kloof overbruggen. En in connectie zijn met God en Jezus volgen in mijn leven. Dan kun je dat kenbaar maken straks tijdens het gebed. Terwijl iedereen dan nog een moment zijn ogen gesloten houdt. Door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. En dan zal ik voor degenen die hun hand hebben opgestoken ook bidden en danken. Laat die kans niet voorbij gaan. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde. Heer, ik wil u danken voor wat ik heb mogen ontvangen. Wat we allemaal bij Upstream hebben mogen ontvangen. Dat is de reden dat we dit doen. Heer, omdat we iedereen gunnen wat we zelf hebben ontdekt. Heer, ik wil u zo bidden of u ons hart wilt aanraken zoals we hier zitten. Of zoals we dit misschien thuis kijken. Of in de auto luisteren of waar we ook zijn. Heer, dat het duidelijk zal worden dat u ons uitnodigt. Dat u van ons houdt. Dat u zo graag onze fouten en tekortkomingen wil vergeven. Omdat u, Heere Jezus, daar de prijs voor betaald heeft. De prijs is al betaald. Heere, u wilt zo graag dat we in de vrijheid komen. Dat we niet langer geloven in de leugens dat u niet zou bestaan. En de leugens dat alles vanzelf zou kunnen zijn ontstaan wat volstrekt onmogelijk is. We weten het. Heer, ik wil u zo bidden of u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt. Zodat we niet zullen schromen om deze keuze te maken. En die weg in te slaan met u. We hebben niets te verliezen. We hebben alles te winnen. Terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij vandaag die keuze wil maken om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden en hem te gaan volgen en gehoorzamen, maak dat dan bekend door duidelijk even je hand op te steken en ik zal dat ook beantwoorden. Steek je hand maar op als je dat wil. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Ook achterin, ik heb je hand gezien. Daar je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Ja, God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor alle mensen die hun hand hebben opgestoken. En ik wil zo bidden, Heer, of u in hun leven wilt uitwerken wat u belooft. Heer, dat ze in hun leven mogen gaan ervaren. Heer, dat ze kinderen van u worden. Heer, dat als het een oprechte keuze van het hart is, dat ze mogen weten dat ze eeuwig leven ontvangen. Dat het leven niet stopt over de grens van de dood, maar dat het daar pas begint op een manier zoals u het bedoeld heeft. Heer, wil hen helpen om u beter te leren kennen. Wil hen helpen om met u onderweg te gaan. Heer, ik wil u ook bidden voor alle mensen die hier zitten, waarvoor het misschien nog heel nieuw is, of misschien nog helemaal niet zo ver zijn. Ik wil bidden, Heer, dat we minimaal open willen staan voor de optie dat u bestaat. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, en soms zeggen we dat we de waarheid zoeken, maar de waarheid is zo verborgen. Help ons om de waarheid te ontdekken. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die misschien thuis of onderweg dit kijkt of luistert en die keuze ook heeft gemaakt. Misschien door fysiek een hand op te steken. We hebben het zo vaak gehoord dat het gebeurt. Ik wil u bidden om ook hen te zegenen. Ook hen te helpen om u beter te leren kennen. Dank u wel, Heer, voor het enorme voorrecht om zo over u te mogen spreken. Dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Ja, voor degenen die hun hand hebben opgestoken, ik kan alleen maar zeggen van harte gefeliciteerd. Er staat in de Bijbel dat wanneer iemand zich bekeert, dat het feest is in de hemel. Dus er wordt feest gevierd in de hemel. En we willen je heel graag iets meegeven. Achter deur 3 zit een boekenhoek. Je hoeft niet iets achter te laten, naam of wat dan ook. Wees er niet bang voor. We willen je graag een boekje meegeven. Zit in een mooie gouden envelop. Om je ook verder op gang te helpen. En de Heer Jezus beter te leren kennen. Daar zijn ook Bijbels verkrijgbaar in een begrijpelijke taal. Het Nieuwe Testament. Heb je geen Bijbel, geldt voor iedereen. Of wil je er eentje aan iemand weggeven? Ze zijn gratis. Neem er één of meerdere mee om ze weg te geven. En dan wens ik je nog een hele gezegende zondag. En we zijn nog niet aan het einde van het programma. Dus staan nog niet op, want we gaan de OT natuurlijk nog dopen. Dus daar gaan we ons nu voor klaarmaken.
Dankjewel, Peter. Peter gaat zich ook klaarmaken voor dopen. Want we gaan jou dopen zometeen. En dopen is eigenlijk het ondergaan in water. Dat gebeurt zometeen hier. Je gaat volledig onder en komt er volledig weer overeind. Gelukkig maar. Eigenlijk is het een teken wat we in de Bijbel leren. En daarom leg ik even uit wat dat is, dopen. Dopen is iets wat je... Ja, je gaat dus letterlijk onder water. Maar eigenlijk sterf je als het ware aan je oude ik. Staat in de Bijbel, als je het wil opzoeken in Romeinen 6... Je sterft eigenlijk aan je oude ik en dan sta je op in een nieuw leven. We hoorden net het verhaal van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus is gestorven aan een kruis en eigenlijk daar de dood inging met al onze zonden. Maar eigenlijk door de kracht van de Vader van God weer is opgewekt uit de dood en zo het nieuwe leven in is gegaan. En eigenlijk staat in Romeinen 6 dat wij ook net als Christus doodgaan met Christus aan onze oude ik. En dat dus het kwaad ook geen macht meer over ons heeft. Het is een ontzettend gave boodschap en het heeft ontzettend veel impact. En ja, dat is iets om over door te denken misschien. Maar eigenlijk mag je dus een nieuw leven gaan beginnen. En ja, ben je vrij van de aanklacht van het kwaad. En mag je gewoon bij God horen. En dat is super gaaf. En die keuze heb je misschien ook gemaakt. Van harte gefeliciteerd dan ook. Ik hoop dat je iets kan met deze boodschap ook van vandaag. Want vanmorgen hadden we het dus over vergeving. Dat je misschien eens over met elkaar over doorpraat. Hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij jou? Heb je daar misschien last van? Misschien wil je ervoor laten bidden. Dat kan straks ook na de dienst achter deur 2. We gaan nu dus eerst dopen. En we hebben nog een hele mooie getuigenisvideo van jou. En een heel gaaf lied. Rebel Heart van Lauren Daigle. En daar gaan we met elkaar naar luisteren. En daarna word je gedoopt. Kijk maar mee.
Mijn naam is Oti. Vandaag is mijn 27e verjaardag en sinds kort woon ik in Twello. Ik groeide samen met mijn twee jongere zusjes op in Apeldoorn. En als kind ben ik gedoopt, maar geloof speelde verder geen rol in mijn opvoeding. We hadden een fijne jeugd. Als kind werd ik omschreven als rustig, netjes en verbindend. Dit mocht helaas geen voorspelling zijn voor mijn puberteit. Mijn puberteit werd gekenmerkt door de scheiding van mijn ouders. Ik was al langere tijd dat mijn moeder een andere man zag, maar ik hield het voor mij. In die periode voelde ik me vaak eenzaam, machteloos en verantwoordelijk voor spanningen die ik niet kon oplossen. Ik probeerde ruzies te stoppen. Soms zat ik bidden naast mijn bed, dat had ik gezien in een televisieserie. Ik merkte door de tijd heen dat ik zelf onderdeel werd van het probleem thuis. Mijn vader en ik verstonden elkaar niet en ik kreeg afkeer naar mijn moeder. Ik voelde me nooit goed genoeg, niet als dochter, niet als zus. Mijn oma ving mij op. Haar ontvangst was als een donsveren deken en heel veel kersenlikeurbonbons die ik uit haar chocoladekast pikte. Ik verhuisde naar Utrecht, vastbesloten alles achter me te laten. En in mijn zoektocht naar echte verbinding vond ik drugs en feesten. Ook verloor ik mezelf in een relatie die begon als liefde, dacht ik, maar eindigde in controle en angst. Ik sprak mijn familie en grotendeels van mijn vrienden niet. Ik hield de schijn op, maar van binnen was ik ongelukkig en viel ik af. Op mijn bijbaan stond ik soms onder invloed van harddrugs. Dan voelde ik mij zelfverzekerder. Achteraf herken ik wat Paulus schrijft. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik creëerde mijn eigen hel op aarde. Therapieën wisten dit aan licht te brengen, maar het doorbrak nooit mijn patronen. Begin 2021 bereikte ik een dieptepunt. Waarop ik soms niet meer wist waarvoor ik het waard was om te leven. Ik zocht hulp bij een zelfmoordpreventielijn 113. Daar kreeg ik onverwachts een oude vriendin aan de lijn. Dat moment was heftig, maar heel bijzonder. Voor het eerst vroeg ik mij af wat toeval bestaat niet en het had zo moeten zijn nou echt betekende. Het universum, de sterren die goed stonden, een god? Ik had niets met het geloof en moest niets van christenen hebben. Ik vond ze hypocriet. Ik was niet op zoek naar een god, maar vooral naar antwoorden in mezelf en het verleden. Later leerde ik dat God zei door Jesaja: ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Hier opende zich de eerste deur. De gedachte over een mogelijke God verdween toen de tijd ook weer snel. Ik bleef hangen in angst en in het idee dat mijn toenmalige vriend de enige liefde was die ik verdiende. We hadden immers ook goede momenten. Totdat ik, ruim 2 jaar later, toen hij mij opnieuw opsloot in een kamer, een moment van totale machteloosheid, besloot om mijn moeder te bellen en alles eerlijk te vertellen. Waar ik afwijzing verwachtte, vond ik rust en kracht bij haar. Via de telefoon sprak ze mijn moed in. Haar liefde werd een anker. We spraken af te blijven bellen als het weer misging in huis. Uiteindelijk vond ik de kracht om weg te gaan bij hem. Ik kon intrekken bij de oude vriendin van 113. Ik werd nog een lange tijd achtervolgd door mijn ex, naar werk, aan de deur, via de post en nepaccounts. Ik droeg ook nog veel met me mee. Boosheid, wrok, wantrouwen, angst, schaamte en een identiteit die afhankelijk was van anderen. Ik voelde mij veel aangedaan, was bitter en wantrouwig naar mannen en überhaupt echte liefde. Ik deed een poging tot genezing, herstelde veel van mijn oude vriendschappen die drugs achter me, probeerde zelf op boeken en stopte met sociale media. Alleen lukte volledig helen mij niet. Bepaalde trauma's bleven bestaan, omdat ik de focus op mezelf en het wrok hield. Ik weet nu dat volledige heling begint waar overgave het ego overstijgt. Ik maakte uiteindelijk een reis van China tot India. In China zat ik alleen op een verlaten deel van de Chinese muur, eigenlijk verboden voor toeristen. In de stilte en kou brak ik volledig. Ik heb daar heel lelijk staan huilen, schreeuwen en gooide alles eruit. Het voelde als stilstaan aan de oever. Ik kon niet terug, maar vooruitgaan was spannend. Daar op die berg vergaf ik mijn moeder, maar ook mezelf. Op dat moment voelde ik plots warmte, rust en hoop en had ik het idee dat de strijd in mijn hoofd direct gedoofd werd. Ik wist diep van binnen: vergeef en het komt goed. Ik dacht voor het eerst weer terug aan de mogelijkheid van het bestaan van een God. Vergeven is niet een instinctieve eerste reactie. Achteraf herken ik daarin de woorden uit Psalm 34. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Ik wist op dat moment al wie ik was geweest, maar niet wie ik mocht worden. Ik wist nog niet wat mijn volgende stap moest zijn. Met kerst 2024 vroeg mijn moeder mij plotseling mee naar een dienst van Upstream. Ik had nog nooit met haar of vrienden over het geloof gesproken. Het voelde niet toevallig. Ik werd nieuwsgierig, bleef zoeken, luisteren en vragen. En tijdens een doop van mijn nichts vriend besloot ik echt op zoek te gaan. Ik wilde weten wat het licht in zijn ogen was. En op 13 april 2025, tijdens een dienst over het loslaten van het verleden, vergaf ik mijn vader en mijn ex en besloot ik Jezus te volgen. Niet omdat mijn leven opeens perfect was en opgelost was, maar omdat ik leerde dat vergeven niet goedkeuren, niet haten en niet vergeten is. Ik startte met de cursus Op zoek naar God. Vanaf dat moment ging het plots heel hard. Ik leerde opnieuw wat liefde was. Geen liefde die pijn doet, wegduwt of vastzet, maar liefde die geduldig is. Niet zelfgericht, zacht is en de waarheid spreekt. En zelfs het volgen van je gevoel kreeg opeens een andere betekenis. Ik leerde gevoelens, emoties en het geweten van elkaar te onderscheiden, goed en kwaad, ziel en geest. Langzaam begon ik te begrijpen dat God niet vraagt om sterker te worden, harder te werken, alles te begrijpen of zogenaamd perfect te zijn, maar om te vertrouwen. Een stoffig boek werd opeens een handleiding die leidde tot nieuwe patronen en gedragsverandering. Niet omdat ik moet veranderen, maar omdat ik zal veranderen. Ook werden veel stigma's over het christelijk geloof ontkracht, doordat ik zelf de Bijbel ging lezen. Jezus werd een naam die leven kreeg. Jezus' liefde is geen gevoel dat komt en gaat, maar een offer dat blijft. Ik heb geleerd dat Gods genade groter is dan mijn verleden en fouten, en dat ik mijn identiteit niet hoef te verdienen. Zoals er staat, Gods genade is u genoeg, want kracht openbaart zich juist ten volle in zwakheid. In Jordanië, onderweg naar de woestijn, ontmoetten een vriendin en ik Sammy tijdens een pitstop. Hij sprak over God en volmaakte liefde en vertelde hoe God zich juist laat vinden waar niets afleidt. En inderdaad, in de woestijn, zonder bereik, zonder toeristen en opnieuw die stilte, begreep ik dat God nooit ver weg was geweest. Hij was aanwezig in mijn dieptepunt, in vergeving op de berg in China, in de stem van mijn moeder, de woorden van Sammy en veel andere kleine momenten die ik nu zie. En ik weet nu, ik ben geliefd. Zo geliefd dat hij zelfs zijn enige zoon gaf. Vandaag laat ik mij dopen en wil ik het offer van de Heer Jezus aanvaarden. Hij stierf aan het kruis om ook mijn fouten en zonden te vergeven en herstelde de kloof tussen mij en God. Van de reizen die ik heb gemaakt, was mijn reis op zoek naar God het grootst. Maar je zou nu kunnen zeggen, ik ben precies daar waar ik zou willen zijn en bedoeld ben.
Lord, I offer up this rebel heart, so stubborn and so restless from the start. I don't want to fight you anymore, so take this rebel heart and make it yours. Father, I no longer want to broken my resistance with your love and drown it underneath the crimson spear. So bend this rebel heart unto your will. I gave it over to you. I gave it give it all over to you. I give it all over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you.
Ja, Oti, op je verjaardag. En zo prachtig als jouw getuigenis komt bij het verhaal over Jozef, over vergeving. Je zou denken dat we het zo bij elkaar hebben bedacht, maar dat is denk ik God die het bij elkaar brengt. Ik geloof niet in toeval. En ik wil je bedanken voor je verhaal en je prachtige reis, moeilijke reis ook deels natuurlijk, waar je allemaal geweest bent. Maar zo'n grote dankbaarheid wat ik proef, en dat proef ik met je mee, voel ik met je mee over het feit dat je de God van de Bijbel en de Heer Jezus hebt mogen leren kennen, die echt vrijheid geeft. En op grond van jouw getuigenis wil ik je ook heel graag dopen. Oti, ik doop je in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat hij is begonnen. Ik doop je in de naam van de Heer Jezus Christus, die zijn leven ook voor jou heeft gegeven, die je vrijmaakt. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest, die je kracht en liefde van God geeft. Amen.
Gefeliciteerd, Oti. We doen zo even een huggie, als je weer droog bent. Dus, het lijkt me beter. Ja, dat was Oti, zijn verhaal, haar verhaal. Wat gaaf dat we hier getuigen van mochten zijn. En wel heerlijk dat het bij elkaar komt inderdaad. In deze ochtend over vergeving. We zijn weer aan het einde gekomen ongeveer van deze bijeenkomst. Ik hoop jullie nog een keer terug te zien. Misschien volgende week bij Orlando Bottenblij. Of met Pasen of met de special. We gaan nog naar een laatste nummer luisteren en dat heet There Was Jesus. En geniet ervan, een hele mooie dag verder. Every time I try to make it on my own. Every time I try to stand and start to fall. And all those lonely roads that I have traveled. Jesus, when the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. Buried in the broken pieces.
Volgende keer.
Hey, wat goed dat je hebt gekeken naar een van deze video's. Ik hoop dat het waardevol voor je is geweest en dat je iets hebt mogen proeven van de waarde van de Bijbel en dat God van je houdt. We hebben ook nog andere video's met andere onderwerpen op de website staan, dus kijk ook gerust eens verder. En misschien wil je deze video wel met iemand delen, dus dat kan ook. We hebben ook persoonlijke verhalen op deze website staan van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. Dus kijk gerust eens verder. We hebben ook een podcast, Waarom zou ik in godsnaam geloven? En daarin gaan Peter en Guido in gesprek over vragen die luisteraars insturen. Misschien wil je zelf ook een vraag stellen. Dat kan. Zoek hem even op in je favoriete podcast app of op YouTube. En misschien vind je het wel gaaf om hier een keer live bij aanwezig te zijn. Voel je vrij om hier eens te komen om 10:30 's morgens bij Upstream Studio hier in Apeldoorn, gebouw 055. Van harte welkom.